In Openbaring 9 waren wij bij de zesde bazuin. Daarmee het tweede wee. Want er wordt ons een beschrijving gegeven van bij elkaar zeven bazuinen die geplaatst worden in deze literaire vorm, althans onder het zevende zegel. Dat wil zeggen, ze horen bij elkaar en ze worden pas genoemd nadat eerst die zeven zegelen geweest zijn. Dat wil zeggen, dat is in de praktijk de 70ste week van Daniël, zoals wij gezien hebben. En het punt is dat deze, laten we zeggen, natuurrampen, dat wil zeggen, het zijn rampen in de natuur. Het is natuurlijk God die ze veroorzaakt, hè. Maar goed, er zijn rampen in de natuur, dat deze natuurrampen, om zo te zeggen, beschreven worden als plaatsvindend in de periode na de 70ste week van Daniël. Dat is na de val van Jeruzalem en na de ondergang van de Joodse staat. Met, als je mij vraagt, dus 33 jaren te gaan tot de definitieve ondergang van het Rijk van Babel en de ondergang daarmee van de stad Babel. Maar dat is aan het eind van de 70ste week niet aan de orde. Dat bestaat nog niet eens. Als je ooit gehoord hebt van eens 10 statenbond of iets dergelijks, dan moet ik u zeggen, ja, die bestaat ook nog niet. Dat moet dan allemaal nog gebeuren. Daar komen we vanzelf wel terug, omdat het in later hoofdstukken pas beschreven wordt. Dus het heeft ook niet veel zin om daar nu op in te gaan, of daar vragen over te stellen, of daar moeilijk over te doen. Je moet gewoon de uiteenzetting volgen. Na het zevende zegel ben je in de tijd na de 70ste week van Daniël. En er worden beschreven 7 bazuinen en natuurlijk ook die 7 violen uit hoofdstuk 16 was het, geloof ik. Die hebben we er al naast gelegd voor de volledigheid. Maar die 7 die leiden inderdaad tot de val van Babel. Dat is hier nog niet echt aan de orde. Het wordt ook vaag gehouden, want het is nog niet beschreven. Dat komt pas veel later in dit boek. Maar het gaat wel over de 4 engelen die gebonden zijn. Vers 14 van Openbaring 9 bij de grote rivier de Eufraat. En u weet, dat heette in hoofdstuk 16 de koningen van de opgang der zon enzovoorts. Uit het oosten komen ze over de Eufraat. En ik roep er altijd bij, dat is niet de Ganges. En dat roep ik omdat als het gaat over de opgang der zon, is er altijd wel iemand die roept, dat is het gele gevaar. Ja, nu niet meer, hè? Of wel? Weer wel? In mijn jeugd riepen ze dat dan, hè? Dat is het gele gevaar. Later was het Japan. Daarvoor waarschijnlijk al de opgang der zon. En het land van de reizende zon, enzovoort. Maar ze komen over de Eufraat. Dat is niet zo ver als China of Japan. Zie? Het is Babel over de Eufraat. En dat laat zich raden, want daar gaan de latere hoofdstukken van Openbaring ook over. Over die grote stad die het koninkrijk heeft, over de ganse aarde, over de volkeren der aarde enzovoorts. Dus het is inderdaad Babel en de aansluiting op de Oud-Testamentse profetieën van in elk geval Daniël. En voor een deel natuurlijk ook Jesaja. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over een periode waarin deze onstabiele natuur een rol speelt. Dat wil zeggen tot verdriet van de mensen. Maar het leidt niet tot hun bekering, staat er. Want dat zeggen de volgende versen dan. Het is toevallig. Want ja, ik heb Amos niet altijd bij de hand. Maar ik heb gisteren gelezen in Amos, ik meen hoofdstuk 4, kan ook hoofdstuk 5 geweest zijn. Dat ben ik alweer kwijt. Maar daar staat dat de Heer en hongersnood gegeven heeft en honingdauw en brandkoren en gebrek aan water en dat hij het niet heeft laten regenen op sommige plaatsen en de plaatsen daarnaast weer wel en sommige weer niet. En zo, dat heel onnatuurlijke natuurplagen en er staat er ook, maar gij hebt u niet bekeerd. Dat wil zeggen, dat is toch een tamelijk gebruikelijke gang van zaken die wij besproken vinden hier. Dat de Heer, hij is schepper van hemel en aarde. En hij wordt geacht degene te zijn die alle dingen doet samenstaan, heet dat in Colossense. Dat wil zeggen, hij houdt het in stand. En als er dus iets mis lijkt te gaan, iets onstabiel wordt, dan moet je toch in de eerste plaats denken aan God. Verder moet ik u zeggen dat de natuur natuurlijk nooit echt stabiel is, zo stabiel is geweest als wij graag gehad zouden hebben willen hebben geworden. Dat is niet zo, maar daar heb ik het vorige keer over gehad, herinner ik mij ineens. Want er is in de natuur een heleboel veranderd. Je vindt immers schelpen boven in de bergen, toch? Ja, en op de Veluwe, maar dat zijn die fietspaden. Hè? Ja, nou ja, doe maar. Even terug. Amos, dat was Amos. Het was Amos 4, ja. Daar staat zoiets, ja. Amos 4. Zo ongeveer vanaf vers 6. Daarom heb ik jullie ook reinheid van tanden gegeven in al uw steden. De Heer zegt, daarom heb ik ervoor gezorgd dat je je tanden niet hoeft te poetsen. Er was toch niks te eten. Zo staat het er. Ja, literair volkomen verantwoord. En gebrek van brood in al uw plaatsen. Vers 6. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oost. Ja, dan komt er van de oogst echt niks terecht, hè. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet. Het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands waar het niet op regende, verdorde. Dat is toch een beetje raar. Het is wel, valt in de categorie buurmansgras, is groener. Maar toen maar. Het is toch een raar verschijnsel, dit. Dat is toch niet zomaar een klimaatverandering of zoiets. En 2, 3 steden togen om tot een stad opdat ze water mochten drinken. Maar dat kregen ze niet, want er was te weinig. Ze werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ik heb jullie geslagen met brandkoren en met honingdauw. Nou ja, en daarna staat het, maar dat gaat niet uitleggen, maar de Statenvertaling mist hier iets. Maar zoals gezegd gaat het niet uitleggen. Maar er staat, uw hoven en uw wijngaarden heb ik doen verdorren, en uw vijgenbomen, uw olijfbomen at rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ik heb pestilentie onder uw lieden gezonden, naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerlegeren zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Nou ja, het leidt dan ook inderdaad tot de ondergang van Israël, zijn de 10 stammenrijk, want daar gaat het over hier. Maar ik ga er niet meer van zeggen. Het gaat me alleen om dat de Bijbel dus echt wel zegt dat God het zo doet. Zie? Dus als u klachten hebt over het weer, dan... ja. Toen maar. God heeft daar het laatste woord in. Het lijkt me ook duidelijk, want het land was oorspronkelijk vloeiende van melk en honing. Dat kon je nog navragen aan 001, 002, 003, 004. Aan die 12 verspieders, weet u nog? Die uitgezonden werden. Zo'n prachtig land, geweldig. Oh, druiventrossen van Eskol zijn wereldberoemd geworden. Enzovoort. Alleen zeiden ze, ja, maar wij kunnen het land niet veroveren, want het is... Het is veel te sterk verdedigd en er lopen reuzen rond. Maar wat is er veranderd? Het klimaat daar. Want als er al wat groeit, is het omdat de mens zelf daar water naartoe brengt. Dat wil zeggen, het gaat via irrigatie. Want regenen doet het daar niet. En dan kan je uitleggen hoe dat komt dat het niet regent, hoe dat klimatologisch dan wel weerkundig in elkaar steekt. Maar daarna moet je uitleggen hoe het dan kan dat in het verleden het daar wel netjes regende. In de passende seizoenen, waaronder 3 maanden voor de oost. Toch? Ga dan maar aan staan. Daar schiet je niks meer op allemaal. Nou ja. Kortom, het zijn plagen die over de mensheid gebracht worden in de hoop dat de mens zich afvraagt van, is er aan de hand? En misschien toch tot het inzicht komt dat er 1 God is die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God van de Bijbel stelt zich gewoonlijk ook zo voor. Ik ben die God die de hemel uitspant en dat soort dingen meer. Ja, en soms de God van Abraham, Isaac en Jacob, omdat dat betekent dat hij beloften gedaan heeft die vervuld zouden worden in de loop van de geschiedenis. En voor een deel moet dat dus nog gebeuren. Maar hij is de schepper. Hij gaat daarover. Hij kan doen wat hij wil. Dat vindt de mens niet prettig, want hij zit zelf liever aan de knoppen te draaien. Tegenwoordig. Voor God te spelen. He? Ja, het is, of het erg is, ja, dat is heel erg, maar ik lach er altijd om. Ik vind het, komt op mijn leeftijd, zuster, ik vind het zo komisch. Die mensen echt denken dat er ergens een knop zit waarmee je de temperatuur op aarde kunt beïnvloeden. Dan moeten ze aan de knop draaien van de CO2, geloof ik, of wat het maar was. Of, niemand weet wat het is natuurlijk, maar dat gaat er niet om. Maar dat is allemaal niet zo, hoor. Dat kun je nou wel zeggen en denken, omdat ze je dat proberen wijs te maken. Maar dat is alleen maar theorie. Er is al nooit iets van uitgelekt. Bovendien, wat zei die man ook alweer, die het geacht werd te weten. Die zei, als ze dit en dit soort maatregelen nemen, zoveel miljard uitgeven, dan zakt de temperatuur op aarde 0,00000. Hoeveel nullen waren dat? 3,8 graden. Dan schiet je toch spontaan in de lach. Wat is dat voor onzin? Wie kan dat meten trouwens? En wie heeft daar last van of voordeel van? Wat maakt dat in godsnaam uit? Helemaal niks. Het is ook maar een rekenmodelletje. Dan stoppen ze in de computer en dan rolt er van alles uit. Alleen een rekenmodel klopt niet. Dus ja, wat het ding ook uitspuugt, klopt heus niet. Maar ja. Want God is niet opgenomen in het rekenmodel, hè? Nou. Goed. Over die legers staat dan het een en ander. Want die legers komen van de... over de Eufraat. Vers 15. Bereid tegen de uren, de dag en de maand en het jaar, zodat u weet dat het echt allemaal netjes op de kalender bepaald is. Zoals Daniel steeds zegt, te bestemder tijd. Zal zijn te bestemder tijd. God doet de dingen op zijn tijd. Opdat zij het derde der mensen zouden doden. Over dat derde hebben we het al gehad. Dat betekent veel, maar minder dan de helft. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000, de 10.000. Kan je dat uitrekenen? Hoeveel dat er dan zijn? Je moet toch weten wie er allemaal mee moet eten s'avonds. Voor de kantinedienst, voor de kadi. Dat kan je niet uitrekenen. Want tienduizenden, hoeveel tienduizenden staat er niet bij? En dat maal 2, daar heb je niks aan. Het betekent gewoon, het is erg veel. Zo van, daar kan je niet tegenop. Ik hoorde een getal. Wij niet, maar toen wel. En ik zag al zo de paarden in dit gezicht en die erop zaten hebben de vurige hemelsblauw en zilververvige. Zilver, dat is geelbruin, hè? Dat weet je. Zilver is, hoe heet dat ook, zwavel. Dat is geelbruin. Zilververvige borstwapenen en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging vuur en rook en zilver. Sinds jaar en dag denk ik dat daar tanks rijden, hè? Toch of niet? Nou ja. Door deze, zo'n soort beschrijving vind je namelijk ook in Joël 2. dat is nog in de 70ste week overigens, van legers die optrekken tegen Jeruzalem. Zoiets. En dan zijn het, dat wordt beschreven alsof het levende wezens zijn, maar het is mechaniek dat tot leven is gekomen na de energietransitie. Ach, toen men, nou ja, brandstof erin gooide en toen ging het zaakje vanzelf vooruit. Hè? Toen maar. Door deze drie werd het derde der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door zwavel. Het zilver dat uit hun monden uitging. U kent dat toch? U hebt toch wel eens een oorlogsfilm gezien of zo? Dit, hè? Een echte film dan, oké. Okay. Van oorlog. Dat is de, die dingen die, die spuiten maar vuur vooruit met granaten natuurlijk. En soms ook echt gewoon letterlijk vuur. En hoe heet dat waar ze mee gooiden in Vietnam? Dat spul. Dat, hè?
Napalm.
Napalm, ja, dat is het, ja. Goed. Vuur is dat. Want hun macht is in hun mond, zo heet zo'n ding ook. Ik was ooit bij de artillerie gedetacheerd. En dat heet, zo'n ding heet de vuurmond. Hè? De mond van het kanon. Ja. Hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, want een derde werd gedood, staat er weer, hè. De overige mensen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbidden de duivel en de gouden en zilver en koper en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. Leuk, hè? De stomme afgoden. Die zien niks, die horen niks, die hebben niks te zeggen. Je kunt er tegen praten, je kunt er naar bidden, maar ze horen je toch niet. En je vraagt aan ze wat je moet en hoe het met het leven staat en ze hebben niks te zeggen. En toch gaat de mens maar door met tegen die dingen te spreken en te proberen daarna te luisteren. Ik heb er geen begrip voor, maar ik vind het komisch als het beschreven wordt zo. Zijn stomme afgoden heet dat in het Oude Testament. En ze hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererijen, nog van hun dieverijen, et cetera. Dat neemt niet weg dat ze geacht worden tot op dat moment overlevenden te zijn. Maar het leidt vervolgens tot de situatie, tot de dag, tot het moment dat er twee op één akker zijn. Ja, iemand die zich niet bekeerd heeft van deze dingen wat hier staat, wordt dan weggenomen. Naar het dodenrijk wel te verstaan, hè. Zoals Korach, Data, u kent dat toch? Dan opent de aarde zich of zoiets. Weggenomen en anderen worden gelaten. Dat wil zeggen, ze hebben zich niet bekeerd. Maar ja, als men niet bekeerd is, gaat men de 1000 jaren niet binnen. En op dat punt zijn we hier chronologisch aangekomen. Het einde van die periode, van het eind van de 70ste week, de val van Jeruzalem, tot aan de val van een inmiddels herbouwd Babel, dat zijn leger stuurt naar een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Nog steeds het conflict in het Midden-Oosten. En dat terwijl er met de Palestijnen al lang is afgerekend. Want ja, die willen in het beloofde land wonen. Maar ja, daar brengt de Heer het eerste oordeel over. Dus die zijn ook meteen weg. Ik zoek dat nou niet op, omdat het dan te ver naar mijn smaak, naar mijn zin, nu buiten het boek Openbaring kom. Maar dat is de gang van zaken. Ten slotte hebben we profetieën in de Bijbel. Wee u, gij Palestina. En dat is dus het land van de Filistijnen. En Gaza, Ekron, die plaatsen worden ook allemaal genoemd. Maar dat is dan nog lang geweest, hè. Is al achter de rug. Die gaan ten onder samen met de Joodse staat. Ligt toch voor de hand? Ze claimen het land. Maar de Heer zegt, het land is voor mij, iedereen eruit. Ga je er niet uit, dan haal ik je eruit. Klaar. En dat zijn de tegenwoordige Israëliërs, van welke afkomst ze ook wezen mogen. En het zijn de Russen of de Oost-Europeanen en hun gezelschap wat zich dan in het land bevindt om het te vernietigen. Die worden er ook uit verwijderd. En natuurlijk, de Palestijnen ook. Ja. Goed. Nou moet natuurlijk na vers 21 van hoofdstuk 9 moet komen hoofdstuk 11 vers 14. Namelijk, het tweede wee is weggegaan. Ik vind het ook een wat ongelukkige indeling. Vers 14 hoort dan dus achter hoofdstuk 9 vers 21. Het tweede wee is weggegaan, ziet het derde wee komt haast. Naar het voorbeeld van, vers, van 9 vers 12. Want in, 9, in hoofdstuk 9 vanaf vers 1 wordt het, de vijfde bazuin besproken. En dat eindigt met het ene wee is weggegaan, ziet er komen nog twee weeën na deze punt. Volgende zin, de zesde engel heeft gebazuind. Dat zou je dus ook moeten verwachten. Dus je zal bij gelegenheid moeten doorlezen vanaf vers 21 van hoofdstuk 9 naar hoofdstuk 11 vers 14. Het tweede wee is weggegaan, ziet het derde wee komt haast. Dat is toch duidelijk, hè? En dat derde wee, dat is dus de zevende bazuin. Die heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koningschap hebt aangenomen. Ik weet niet welke Bijbelvertaling u voor u hebt nu. In mijn Statenvertaling staat: en als koning hebt geheerst, aan het eind van vers 17. Maar dat is dan heersen in de zin van de heerschappij aanvaarden. Andere vertalers geven dat ook gewoon, hoor. En ik zeg het er gratis bij, dus doe maar. Het is niet het einde van zijn koningschap. Het is officiële begin. Het is nu definitief gevestigd. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen, lijkt me duidelijk. En dus, wat betekent dat? Dat hij zich als koning heeft gemanifesteerd. Dat blijkt ook, want de staat en de volken waren toornig geworden. Babel was aan het hoofd daarvan. Babel aan de, over de Eufraat. De volken waren toornig geworden. Uw toorn is gekomen, de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten. Dat waren die lui namelijk die onder het altaar gezien werden. En die, die vroegen: hoe lang, o Heere, duurt het nog? Enzovoorts. En toen werd hen gezegd dat ze nog een poosje moesten wachten, want er zouden er nog meer bij komen. En dan zouden ze gezamenlijk opstaan. Dat is ook wat hier dus aangekondigd wordt. Maar u zult zeggen, wat moet dan hoofdstuk 10 en 11 daartussenin? Ja, omdat er nog het een en ander verteld moet worden over die periode. Er zijn al twee dingen over verteld. Namelijk, het ene is de prediking van de 144.000. Want aan het eind van hoofdstuk 6 waren wij reeds aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna staat er dat er 144.000 dienstknechten Gods verzegeld zouden moeten worden. En als dienstknechten Gods zouden ze dus het woord van God prediken, het evangelie prediken. Zij doen dat uiteraard in ieder geval tot aan het begin van de duizend jaren, tot aan de val van Babel en het moment dat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, Matthäus 25 enzovoorts. 33 jaar lang, dus heb ik nou maar weer een keer. Dat is één ding, maar in diezelfde tijd krijgen wij slecht weer, met een understatement. Dat is beschreven in die zeven bazuinen, dan wel de zeven violen. En die zeven leiden tot inderdaad de val van Babel. Hebben u dat nog? Maar er is nog een ander thema wat een rol speelt, waarvan het onze Heer behaagd heeft om het hier ook te vermelden. Waarom ik het zo gek zeg? Ja, ik denk, ja, voor mij had het niet gehoeven of zo, maar ja, daar ga ik niet over. Kom niet bij mij klagen waarom dat dan hier tussen staat. Maar het staat ertussen, want hoofdstuk 10 en 11 geven de hele situatie aan vanaf feitelijk de opname van de gemeente tot aan de val van Babel, waar net over gesproken is, zonder dat die termen gebruikt werden, maar tot aan de zevende bazuin, de zevende viool enzovoorts. Want diep in die periode, kijk, die periode begint met, ach lekker, maar ik kan het gewoon zeggen, die periode begint met een opgewekte en verheerlijkte Christus. Daar krijg je alleen niks van te zien, want hij, we keken hem na en de boodschap was van die twee getuigen die we allemaal goed kennen langzamerhand, hè, die kregen de boodschap mee van deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem op de hemel hebt zien opvaren. Bijna niks. Dus daar is het wachten op. Oké, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat betekent zoveel als, ja, wij leren dat en we begrijpen dat. Maar voordat er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, staat in de voorgaande zin daarvoor in Hebreeën 2. Die zegt, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, van een verheerlijkte Christus is niks te zien. Letterlijk. Nou ja, wat hebben de discipelen dan gezien na de opstanding van Christus? Een man waarvan ze fluisterend onder elkaar zeiden, ja, het is de Heer. Ja. Maar toch enigszins, wij zagen wat vreemd uit, maar u weet wel, waar ze wezen vissen, hadden ze niks gevangen, komen ze aan de oever, is daar een man die zegt, heb je niet wat, nog wat bij het brood of zo, of heb je nog een visje voor me? En toen zeiden ze, nou nee, we hebben niks gevangen. Grappig, hè? Ja, maar het was de Heer. Maar het is niet een imposante gestalte van, doe maar. Toch wordt ons een imposante gestalte geschilderd. Hier in hoofdstuk 10. Dat is de beschrijving, nee, dat is een beschrijving van een verheerlijkte Christus. Begrijp je me goed? Het is niet een foto en iemand schrijft dan hoe dat eruit ziet. Het is een visioen en Johannes schrijft hoe dat er ongeveer uitziet. Dat is het probleem van die profeten. Dan moeten ze dat opschrijven. Ja, hoe schrijf je zoiets op? En er komt nog bij dat Johannes, die dit dan moet, ziet en dan moet opschrijven, die is niet de eerste die zoiets te zien krijgt. Bovendien, hij had het al beleefd in hoofdstuk 1. Die imposante gestalte die daar verschijnt, zal ik maar zeggen. Met die kandelaren in zijn hand en dat soort dingen meer. En bovendien, wij kennen het verschijnsel ook uit Daniël. En die is makkelijk te onthouden voor mij, want het is ook hoofdstuk 10. Wat staat er in Daniël 10? Wat gebeurt daar? Dat is goed geantwoord, ja, dat is, klopt helemaal, klopt precies. Er gebeurt eigenlijk niks. Nee, het is, ja, er verschijnt iemand, die wordt een uitgebreid beschreven. En er worden details gezegd waarvan wij denken, ja, dat zal ons nou ook, begrijp je wel, dat maakt ons niks uit. Heb ik wel eens gelezen, Daniel 10? Ik vind het mooi hoor, zoiets. Want ja, men zou het moeten herkennen. Ezekiel en dan krijgen we Daniël. Je krijgt eerst in Daniël 9, althans aan het eind van dat hoofdstuk, de beroemde profetie over de 70 weken. Tot aan de val van Jeruzalem. Met het begrip verwoesting vele malen genoemd in vers 26 en 27. Waarna volgt hoofdstuk 10. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniel wiens naam genoemd wat Belsazar een zaak geopenbaard. En die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd, gezette tijd, vaste tijd. En hij verstond die zaak, hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniel, treurende 3 weken der dagen. Weken der dagen. Dat vind ik ook leuk, want een week is toch 7 dagen. 3 weken is dus de 21 dagen. Ja, dat kan wel zijn, maar in het voorgaande, in de voorgaande episcoop of pericoop niet. Hè? In vers 24 staat van hoofdstuk 9, er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat zijn weken van jaren. Bewijs? Het bewijs zit in hoofdstuk 10, vers 2. Dat daar ineens staat 3 weken der dagen. Anders zou je denken dat het 21 jaar was dat hij getreurd heeft. Maar dat is niet zo. Heb je dat? De Bijbel verklaart zichzelf, hoor. Ja. En begeerlijke spijzen had ik niet, of vlees en wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mijn gans niet totdat 3 weken der dagen vervuld waren. De tijd ging hem aan voorbij. Hij zat te treuren op zijn ledikant of waar hij maar was, zal ik maar zeggen. Ziet het voor u? Ja, hij was treurend, dus dat geeft het. En overkomt sommige mensen ook wel eens, heb ik begrepen. We hebben zijn, hoe heet zoiets, een fallout? Nee, zo heet het niet. Hè? Burnout heet dat. Dan zijn ze uitgebrand, schijnt het. Dat hebben ze ook kort geleden pas uitgevonden. In mijn jeugd bestond dat niet, hè. Nee. Ik ben een bevoorrecht mens. Ja. Maar goed. 3 weken der dagen, helemaal niks. En dan staat er. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever, de grote rivier, welke is Hedekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed en lenden omgehad met fijn goud van Ufas. Begint maar vast te tekenen. En zijn lichaam was gelijk een turkoois. En zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. Dus dan weet u het wel. Niet dus. Hoe teken je zoiets? Nee, ik weet dat er mensen zijn die daar toch iets mee kunnen. Maar ik kan me daar niks bij voorstellen. En zijn ogen waren gelijk vurige fakkelen. En zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. Verf. Van polijskoper. En de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te versterken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht en er bleef in mij geen kracht over. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden uit de verte, dus kennelijk. En toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. Hè? Iemand vroeg mij laatst, kun je eens wat vertellen over Caleb? Oké, heb ik gedaan afgelopen zondag. Maar dan krijg ik van iemand ook weer iets toegestuurd van een karakterstudie van Caleb. Karakterstudie van Caleb. Die mensen lezen hun Bijbel en die menen uit die paar teksten over Caleb te kunnen opmaken wat dat voor een man was eigenlijk. En dan, wat heb je eraan? Wat moet je daar nou mee? Ethiek, ethiek. De mens zelf staat centraal. Welk voorbeeld moet ik navolgen? Wat deed hij verkeerd, zodat ik het niet hoef te doen? En al dat soort dingen meer. Karakterstudie. Van, dit doen ze, het heet Bijbelstudie. Maar ze missen de clou van het verhaal natuurlijk. Hè? En als je de clou van het verhaal wil horen, ja, dan staat al op internet inmiddels. Dus je kunt het beluisteren. Maar goed, er heeft niks met karakterstudie te maken, hoor. Gaat erom wat de man voorstelt en wat hij uitbeeldt, wat zijn profetische betekenis is, enzovoorts. Nou ja, dat terzijde. Toen ik de stem zijn woorden hoorde, viel ik in diepe slaap. Ik heb mensen gekend die hebben mij stiekem verteld, ja, dat gebeurt mij ook. Als ik niet slapen kan, zet ik een bandje van jou op en dan, dan slaap ik zo. Toen was het even stil en werd er achteraan gezegd, daar zorgt de duivel wel voor. Maar ja, ik vond het wel grappig. En dan krijg je de preek over, ja, als het woord van God verkondigd wordt, moet je niet in slaap vallen. Nou, ik viel altijd in slaap, want mijn vader hield zijn bijbelstudieavonden gewoon in de woonkamer bij ons. En dan zat ik dus ook en ik hoopte altijd dat ik aan tafel kon zitten, zo jong als ik was. Want dan kon ik tenminste mijn hoofd voorover leggen, want ik sukkel in slaap bij de vertrouwde stem van mijn geliefde vader, zou ik zeggen. En dan, heb je dat nooit gehad, dat je onder een preek in slaap sukkelt? Ik zie het niet elke avond, maar ik zie het nog wel eens. Mensen hebben de dag zwaar moeten werken, zich moeten haasten om op tijd in de bijeenkomst te komen, gaan zitten, zingen een lied mee. En dan zit er een vrouw naast ze, die zit er met die elleboog zo. Dat zie ik allemaal gebeuren, zuster. Ja, ja. Wakker worden. Het is komisch. Ja, en wat is de strekking van deze preek? Dat je niet in slaap moet vallen. Ja, daar kan je toch ook niks aan doen. Maar waarom wordt het vermeld? Want daar gaat het over. Hoezo? Zo viel ik in een diepe slaap. Je wordt meteen bang dat toen hij wakker werd en meteen een vrouw naast hem lag. He? Maar ja, je kan het niet weten tegenwoordig. Nou, dat is bij de eerste mens gebruikelijk geweest. Maar ja. Een diepe slaap op mijn aangezicht met mijn aangezicht ter aarde. En ziet een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. En hij zei tot mij, Daniel, gij zeer gewenst man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal. En sta op uw standplaats, want ik ben alsnu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. En toen zei hij tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag dat gij uw hart begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Hij zegt dus, ja, ik ben 3 weken opgehouden. Ik was onderweg en zat me niet mee. Waarom staat het in de Bijbel? Ah, je kan beter meteen vragen, waarom doet de Heer dat zo? Wat is dit voor een verhaal? Waarom die vertraging en waarom intussen valt Daniel in een diepe slaap? Dat is trouwens niet de eerste keer, want het komt hiervoor in hoofdstuk 8 namelijk, komt dat ook al voor. Ik weet niet hoe vaak, maar het komt vaker voor. Dan is hij even weg en dan mist hij iets en dan wordt hij wakker gemaakt, maar wat intussen gezegd is, dat weet hij dan niet. En hier gaat het om een uitstel, een vertraging. De engel komt tot Daniel, maar wat laat. Ja, ik heb zomaar een paar vragen die mij spontaan te binnen schieten. Die van, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? Ja, zonder commentaar op de formulering van de vraag, hoe bedoel je, zou het moeten zijn, hè? Zegt de Heer, nou, in ieder geval zul je mijn getuige zijn. Dus als het gaat over jouw toekomst, Gij zult de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, kracht uit de hoogte enzovoort. En gij zult mijn getuigen zijn. En dat waren ze de rest van uw leven dan ook. En de vraag naar het koninkrijk. Petrus, in Petrus' laatste woorden die we in de Bijbel hebben, in 2 Petrus 3, zegt dat er spotters zullen komen die zeggen, waar blijft dat nou, de toekomst van Christus? Dus zijn wederkomst, want daar gaat het dan over. Hè? Want er gebeurt niks, alle dingen blijven gelijk, er verandert helemaal niks. Het is wel een mooi verhaal, maar het gebeurt toch niet. En Peters antwoord is, jawel, gaat wel gebeuren. Punt 1. Vroeger hebben mensen ook gedacht, er gebeurt niks. Maar er is wel het een en ander gebeurd. Wereldomvattend. En daarna zegt hij, maar God vertraagt de belofte niet. Maar hij is langmoedig over ons. Niet willen dat de enige verloren gaan met allen tot kennis der waarheid komen. Enzovoorts. En achter langmoedigheid onze Heer voor zaligheid gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Dat is allemaal 2 Petrus 3. Laatste woorden van Petrus. Die zegt, ja, het ziet er misschien zo uit dat God traag is. Maar God vertraagt de belofte niet. Maar wij kennen zijn agenda niet. En het hele punt is, maar ja, dat vertel, dat zeg ik punt, maar ja. Het hele punt is dat weliswaar de Heer Jezus gesteld is tot koning, dat wil zeggen met eer en heerlijkheid is gekroond, gezeten is aan Gods rechterhand, uitermate verhoogd met de naam boven alle naam, want dat is zijn positie. Hoe dat eruit ziet, nou lees het hoofdstuk dan nog maar door, Daniel 10, of Openbaring 10, of Openbaring 1, weet ik het. Maar wij zien dat nog niet, zei de Hebreeënbrief in hoofdstuk 2, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar er staat dat het wel zo is. Echt wel. Ontleend aan Psalm 18 in elk geval, want dat wordt daar heel nadrukkelijk geciteerd. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En de Hebreeënbrief schrijft erbij, daar is niks bij uitgezonden, dat zijn echt alle dingen. Alleen wij zien het nog niet. De vraag dus, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou ja, dan moet je de vraag splitsen en zeggen, het koninkrijk oprichten, ja, dat is gebeurd al. Op eerste paasdag. Met de opstanding en hemelvaart van Christus. Weet u nog? Dat de Heer tegen Maria zei, van raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hetgeen later helemaal geen probleem geweest is. Later op de dag al niet zelfs. Het gaat om de verhoging van Christus Jezus, wetende dat hij zou overgaan naar zijn vader. Zo begint toch Johannes 17. Ja, zo is maar net. Dat is gebeurd, dat was al gebeurd. Maar de zaak is dat dat koninkrijk van Christus nog niet geopenbaard wordt. Dat is een belangrijke Bijbelse waarheid. Die schijnt niemand meer te kennen. Maar het is klassiek en orthodox bovendien ook. Zit aan mijn rechterhand totdat. Oké, er staat op dat, maar doe maar. Dat is Psalm 110. Psalm 2 dan. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. Mijn vaste zin nu is, en tot op heden heeft hij niet geëist. En dat blijkt ook uit de rest van de psalm, waar dan staat dat de volkeren, de koningen der aarde worden opgeroepen om de zoon te kussen, eer dat hij zijn oordeel over de volkeren zal brengen. En in die tijd leven wij. Er wordt verkondigd, God heeft, maar ik verdwaal nu meteen in, nou, ik verdwaal, maar ik kom nou meteen in Handelingen 17 terecht, waar Paulus zegt, in Athene, nota bene, zegt hij, God verkondigt nu aan alle mensen alom, niet alleen aan de Joden dus, hè, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom, dat is iets sterker dan omdat, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de hele aardbodem zal oordelen door één man die hij daartoe aangesteld heeft door hem uit de dood op te wekken. Lees het maar na. Handelingen 17, Paulus op de Areopagus, op de Maasheuvel. Verkondigt nu aan alle mensen alom, want hij heeft iemand aangesteld om de wereld te oordelen, om de volkeren te oordelen. Alleen hij doet dat voorlopig niet. En daarom spreekt de Bijbel over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of iets korter, omdat het niet elke keer voluit genoemd hoeft te worden, de verborgenheid. En in die tijd leven wij, sterker nog, de bedeling waarin wij leven wordt ook zo genoemd. Wij noemen het graag de bedeling der genade, dat klopt. Want het woord bedeling, gaat u nou niet uitleggen, maar het woord bedeling betekent eigenlijk heerschappij. Het is de Nederlandse vertaling van een Grieks woord, dat dan weer de vertaling is van een Hebreeuws woord. Dat is masjal en dat is heerschappij. Dat is het. Als je het niet gevolgd hebt, zet hem maar terug en luister nog maar een keer. Hè. De heerschappij. De bedeling der genade is dus gewoon de heerschappij der genade. Indien gij maar gehoord hebt, Efeze 3, vers 3 of zo. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade die mij gegeven is aan u, om enzovoort. Maar het heet dus ook de bedeling der verborgenheid. Een paar versen verder in hetzelfde Efeze 3. Alleen daar is het vierde Textus Receptus veranderd in de gemeenschap, staat er, geloof ik. De gemeenschap der verborgenheid. Maar dat moet zijn, dat is echt serieus, dat moet zijn bedeling. Mysterion. Nou ja. Hoe dat ook zij, dat begrip verborgenheid staat in vertalingen. Ik weet wel dat men tegenwoordig noemt men het geheimenis, maar dat woord gebruiken we helemaal niet in het dagelijks leven. Geheimenis, toch? Nee. Ik hou het netjes bij de Statenvertaling, zie niet waarom het veranderd zou moeten worden. De verborgenheid. En dat woord verborgenheid, dat betekent zoveel als: wij weten dat er iets is, maar we weten niet wat. Wij weten, dat is zeker, dat is niet verborgen, daar is iets. Er zit iets onder die sluier, onder die bedekking. En het tegenovergestelde van dat begrip verborgenheid of verberging is openbaring, zoals dit Bijbelboek heet, Apocalypse. En dat betekent ontsluiering, de bedekking wegtrekken. Dus verborgenheid is het begrip, de aanduiding van de complete periode waarin Christus wel koning is, om zo te zeggen, maar waarin hij zich als zodanig liet laten kennen. Dat wil zeggen, hij manifesteert of openbaart zich als zodanig niet. En dat is begonnen officieel bij de opstanding uiteraard, de verborgenheid. Want sindsdien heeft hij zich teruggetrokken. Ja, wij noemen dat de eerste komst van Christus. Maar eigenlijk, hij kwam niet, hij ging. Hij stond op uit de dood en werd gesteld, zegt Petrus, tot Here en tot Christus. En daarna hebben we hem niet weer gezien. Hij ging. En als zodanig moet hij dus nog komen. Met grote kracht en heerlijkheid. Maar dat is niet eens aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg gewoon. Daar ziet hij eruit als een man, waaraan men vraagt, wat zijn toch die littekenen in uw handen enzovoort. Dan heb je toch niet die gedaante voor je, zoals Daniel 10 beschrijft, of Openbaring 10, met turkoois en bliksemen en de feestverlichting, denk ik altijd. Hoe zeg je dat netjes? Dat is wat niet gezien is. Hij wordt pas gemanifesteerd in heerlijkheid 40 jaar na de opname van de gemeente, 33 jaar na de val van Jeruzalem, wanneer hij op aarde in heerlijkheid zal verschijnen en zeggen: en nou is het mijn beurt, weg met jullie. En dan is het val van Babel. En dan neemt hij zijn positie in de residentie die inmiddels gebouwd is, grotendeels, dat is Jeruzalem. Te midden van in hoge mate terugverzameld volk Israël, officieel. Dat is de stad van de grote koning. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Het is de stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Dat is niet nu. Dat is pas na de 70ste week van Daniel. In die tussentijd hebben wij van doen met de verborgenheid, waarvan wij ook al een ander gelezen hebben natuurlijk in Openbaring 1. De verborgenheid van de zeven sterren, van de zeven kandelaren. Want de hele gemeentelijke bedeling valt in die afdeling. Verborgenheden van het koninkrijk. De gelijkenissen per definitie gaan daarover. Die verbergen dus de waarheid. Dat staat er ook, dat het zo is. De Heer zegt tot zijn discipelen, gevraagd naar waarom hij tot hen door gelijkenissen spreekt, zegt hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze, wijzend op de schade, is het niet gegeven. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Staat er. Niet om iets bekend te maken, maar om iets te verbergen. Er is iets met die gelijkenissen. Maar wat? En dat kun je wel weten hoor, dat kunnen wij ook wel weten. Maar ja, dan moet je op de hoogte zijn van Bijbelse symboliek. Dan moet je weten wat mosterdzaad is. Of je moet weten wat zuurdecem is. Toch? Of een schat. Vooral in de akker. Dat verbaas je dan niet meer dat hij in de akker is, maar goed. Maar nee, dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat zijn begrippen die daar in Matthäus 13 niet voor het eerst in de Bijbel voorkomen. Maar we halen de betekenis uit andere Bijbelboeken. En de traditionele theologie zegt, dat mag niet, want dit is de woorden van Jezus. En die andere in het Oude Testament, dat is een heel andere omstandigheid. Andere schrijvers met een heel ander doel geschreven. En voor de een is dit zus en dat voor de ander is hetzelfde zo enzovoorts. Weet je wel, dan heeft men van het mosterdzaad, heeft men van het zuurdecem, heeft men het evangelie gemaakt. En dat moet dan het hele deeg, dat is de wereld doorzuren. Dus het besef van het zuurdecem is bederf. Zuur. Wat zei de Heer? Ook moet, ik kan het ook lezen in Amos trouwens. Daar stond in datzelfde hoofdstuk ook, ze brengen gedecemde offers. Want in Leviticus staat dat in een spijsoffer geen zuurdecem aanwezig mocht zijn. Om de dood eenvoudige reden dat zuurdecem staat voor valse leer. Wacht u voor het zuurdecem van, noemt u maar, Fariseeën, Sadduceeën, Herodianen enzovoort. En wat er gebeurt is dat die valse leer, zal ik maar zeggen, dat is nog een nette term, want het heet gewoon leugens, hè. Dat hij de Bijbelse waarheid doorzuurt. Het wordt daarin vermengd en je raakt dus de Bijbelse betekenis van deze dingen kwijt. Zie? Dat is wat allemaal gebeurt. Maar ja, men wil ook niet erkennen dat wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk. Dat het ook niet de bedoeling is dat wij een koninkrijk openbaren aan de wereld of zo. Wij zingen wel, majesteit, groot is uw majesteit. Maar die is echt niet te zien in de wereld en is ook niet de bedoeling. Want, zei de Heer, ik werk een werk in het verborgene. Een groot werk. Zie? Nou ja, daar gaat dus Openbaring 10 over. Want lees maar even met me mee. Hè? Daar staat dus, ik zag iemand bekleed met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. Is men ook vergeten wat een regenboog betekent. Vroeger we moesten van die stickers op de auto hebben waar dan op stond, er is hoop. Er is hoop. Vond het veel te vaag. Er is hoop. Waar? En een regenboog. En toen bij mij in Almere straat verder om de hoek, daar hing alle dagen een regenboogvlag uit. En ik dacht, er wonen evangelische mensen. Het heeft jaren geduurd, zuster, voor ik begreep wat het echt betekende. En dan ben ik dus maar verhuisd. Nou ja, doe maar. Ze misbruiken de regenboog ook al daarvoor, hè? Ja. Goed. Zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was. Wat zou het boeksken voorstellen, denkt u? Gewoon het woord van God, hè. Ja. Dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Hier vind je een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, heerschappij over de gehele aarde en over de zee en al wat daarin is enzovoort. Ene voet hier en de andere voet daar. En een stem gelijkerwijs een leeuw brult, dat weet u nog van hoofdstuk 5 van Openbaring. Dat is de leeuw uit de stam van Juda uiteraard. Je kan hem niet missen. Toch? Dat is Christus, ja. En toen spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Dat is niet donar. Nee, dat is het woord Gods. Zeven. En dan staat er. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Waarom staat dat nou in de Bijbel? Daar staat dat Johannes, in tegenstelling tot Daniel, hoort hier dus wel wat er gezegd wordt. Want Daniel bij gelegenheid niet, hè? Maar Johannes hoort wel wat er gezegd wordt. En dan zou hij het opschrijven, hij is plichtsgetrouw. Maar hij verontschuldigt zich en zegt: maar ik mocht het niet opschrijven. Dan kan je dus gewoon weglaten, dan mis je niks. Dat moet je niet doen, hoor. Je moet het netjes laten staan. Maar ik vestig uw aandacht erop. Als je het weglaat, gewoon eromheen leest, dan mis je niks. Er is wat gezegd, ja. Maar we weten niet wat. Dat is verborgen namelijk. Hè? Wij weten nu dat er iets gezegd is. Maar het is niet geopenbaard wat er gezegd is. Het is bedekt. En dat is wat het uitbeeldt. De verborgenheid. Ja. Zoals wij uitspraken kennen in het Oude Testament die over onze gemeentelijke bedeling gaan enzovoorts. Maar als we dat niet wisten uit het Nieuwe Testament, zouden wij het Oude Testament lezend dat echt niet begrijpen. Wat moet een Jood, niet dat ik het echt wil weten hoor, maar wat moet een Jood met Psalm 68... vers 19 of zo. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd en heeft de mensen gaven gegeven, ja, ook de onderhorigen, om bij u te wonen, o God, en dat soort dingen. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Wat kan dat nou in vredesnaam betekenen? Ja. Nou ja, wij weten wat het betekent, tenminste. Wij kunnen weten wat het betekent, omdat Paulus in Efeze 4 het aanhaalt. Hij zegt dat de Heer ons, die gevangenen waren, althans in deze wereld, heeft weggevoerd, zodat wij nu gevangenen zijn van Christus. En heeft ons gaven gegeven, zoals er in de gemeente zijn gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat en sommigen tot zus en sommigen tot zo. Staat er allemaal gewoon bij, hoor. Wordt gewoon verklaard. Gaat over de hemelse positie van de gemeente. En er zijn er die zeggen, ja, dat vind je eigenlijk in het Nieuwe Testament ook niet. Pas in de latere brieven van de apostel Paulus, dan moet ik zeggen, nou, het staat in ieder geval in Psalm 68, vers 19. Toch? Maar dat zou je niet weten, als het Nieuwe Testament het niet zegt, niet de bedekking eraf haalt. Daar komt het klassiek orthodoxe idee vandaan, dat je het Oude Testament zou moeten lezen in het licht van het Nieuwe. Dat heb ik nu even gedemonstreerd. Ik zeg het met nadruk, omdat er zijn die het precies tegenovergesteld doen, hè? Die zeggen het andersom. Als je dan zegt, ja, Psalm 8 spreekt over de zoon des mensen die gesteld is aan de rechterhand Gods, gaat over Jezus. Dan zegt men, ja, maar David die dat geschreven heeft, is geen denken aan dat hij daarbij gedacht zou hebben aan Jezus of zo. Hij heeft gedacht aan zichzelf. zegt men dan. En Paulus past het dan toe op zijn manier, op Jezus. Maar daar ging het niet over, maar Paulus past het zo toe. Wij theologen doen dat. Dat zeggen ze niet, maar dat is mijn conclusie dan altijd. Hè. Wij theologen doen dat. We nemen een bijbeltekst en die passen we ergens op toe. Waar het maar uitkomt. U weet, ik moet mijn verjaardag vieren binnenkort, heeft iemand bepaald. Dat is, gaan we doen hoor. Maar dat gaat gewoonlijk gaat dat met... Gij zult gedenken. Toen Johannes de Heer 80 werd, zal ik maar zeggen, was het ook. Gij zult gedenken. En toen mijn vader zijn 25 jaar jubileum vierde, was het 40 jaar, 50 jaar is hij net niet aan toegekomen. Een paar weken gemist. Maar goed, was gij zult gedenken wat er staat in de Bijbel. Gezegd aan Israël, gij zult gedenken. En dan denk ik altijd, ja, dat is wel leuk bedacht. Maar één ding. Kijk even rond, hè. Maar één ding. Vergeten datgeen achter is. En uitstrekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Hoezo moet je gedenken? Nee? Ieder die achterom kijkt, is ongeschikt bij het ploegen, is ongeschikt voor het Koninkrijk later. En daar moet je ergens het midden tussen vinden. Maar goed, je moet gedenken, want je hebt wat geleerd onderweg. Hè? En Israël moest ook gedenken van wat de Heer allemaal in hun leven gedaan had. Dat is natuurlijk zo, maar je gebruikt gewoon een tekst, je pakt hem eruit en je zet hem ergens op omdat het leuk uitkomt. Ik heb nog het verhaal gekend van iemand, er was een dominee, die was voorzitter van de Evangelische Omroep. Het was Vaderdag en toen sprak hij over de laatste twee versen. Dat is serieus, de laatste twee versen van het Oude Testament. Waar staat, ik zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaderen of zoiets. En dat was dus voor Vaderdag. Dat, ja, verzin ze maar. Wat een armoede. Alsof het daarover gaat. Nou ja, dat zijn dus te moeilijke dingen. Maar hier zeven donderslagen gesproken en het wordt niet vermeld wat er gezegd is. Dan is het een verborgenheid. Maar lees even mee. Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is. Leuk hè, de hemel is hol en de aarde ook. De hemel en wat daarin is en de aarde en wat daarin is. En de zee hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar de vertaling is niet onjuist. Maar het woord voor tijd is niet chronos, maar kairos, als ik me goed herinner. Dat betekent een tijdsperiode. Niet tijd in abstracto, maar tijd in concreto. Als je zegt, ik heb geen tijd, dan kan het zijn dat je bedoelt dat je geen klokje bij je hebt natuurlijk. Dan heb je ook geen tijd, toch? Maar normaal gesproken betekent dat je hebt geen tijd beschikbaar, geen periode enzovoort. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. De NBG-vertalers van 51, die hebben het beter gedaan. Nou ja, die hebben het uitgelegd. En daar staat dus dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat is qua vertaling, letterlijk, wat minder correct. Maar het geeft wel duidelijk aan wat er vermeld wordt hier. Er staat, er zal nu geen tijd meer overheen gaan. En als je leest uitstel, dan kom je op het idee van, wat is er dan uitgesteld geworden? Of, zonder het woord uitstel, want God vertraagt de belofte niet, hij doet het toch op zijn tijd, dus is het dan, hoezo? Er zal geen tijd meer overheen gaan. Het betekent natuurlijk dat er wel tijd overheen gegaan is. Vanaf de opstanding van Christus en zijn aanstelling als Heere en Christus en als Zoon des Mensen en hoe het maar eten mag, tot op de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Daar gaat een boel tijd overheen. Had hij dat niet sneller kunnen doen? Ja, dat is de vraag niet, dat is de verkeerde vraag. Hij doet het niet sneller, hij verzamelt zich eerst. Dat is Jacobus die het zei, de broer van de koning. Jacobus, de broeder des Heren, Handelingen 15. Die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Want dat staat er echt, voor zijn naam. En vervolgens zeggen we dan dat volgens de profeten hij daarna zal wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen. Dat wil zeggen het huis van David. Koningshuis van David herstellen, uiteraard in Jeruzalem op aarde, zoals de profeten gesproken hebben. Onder verwijzing trouwens naar de profetie van Amos, ik vind hem wel aardig. Maar goed, met andere woorden, er is nogal wat tijd overheen gegaan tot aan, laten we zeggen, de val van Babel, want daar komt het op neer, en Jeruzalem als hoofdstad van de wereld. Vanaf de opstanding van Christus tot aan dat moment. En dat is wat aangekondigd wordt aan Johannes. Als het één keer zover is, dan komt er geen uitstel meer. Zie? Want, lees maar verder. Maar in de dagen van de stem des zevende engels, daar zaten we op te wachten, want we hadden er net zes gehad en de zevende wordt pas genoemd in 11 vers 15... In de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods. Dat is dat woord, verborgenheid, mysterion. Vervuld worden. Wat elders heet verborgenheid van het koninkrijk der hemel of zo, heet hier gewoon verborgenheid Gods. God die zich verbergt voor de wereld, zijn aangezicht verbergt voor de wereld. Mede als vervulling van Deuteronomium 32 natuurlijk. Maar doe maar. Dat zal niet meer gebeuren. Zal de verborgenheid, de verberging, het geheimenis vervuld worden. Dat kan alleen maar betekenen dat als verborgenheid is iets waar een bedekking over ligt, kan het alleen maar betekenen dat de bedekking eraf gaat. En dat betekent het dus ook. Zie je? Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide: ga heen, neem het boekje dat geopend in de hand des engels is die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel zeggende: geef mij dat boekje. En hij zei tot mij: neem dat en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Wij moesten dat vroeger zingen met een Amerikaans accent. Want we hadden een Amerikaanse juffrouw van de zonderschool. Ik kan het niet nadoen. Mijn zus kon dat heel goed. Anneke. Maar ik niet. Maar dat was... Gods woord is zoet als honing als ik wil zijn wil verstaan. Het is als in het hart enzovoort. Gods woord is zoet als honing. Dat is het ook inderdaad. Ja, zoet voor het verhemelte. Er zijn nogal wat uitspraken daarover in het Oude Testament. Met name in de Prediker. Veel honing te eten, mijn zoon, is niet goed. Daar staat er. Je moet het goed proeven. Niet opschrokken, je moet het goed proeven, zegt hij. En dat is inderdaad het woord van God. Bij gelegenheid staat het er ook, hè. In Ezechiël komt het dus ook voor. Ik nam dat boekje uit de hand des engels en at dat op en was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Het maakte oude mens misselijk. Het is niet zo prettig voor de oude mens. Daarom zegt de Bijbel, je moet er niet te veel van eten. Dat is ook wel niet goed voor je, maar je moet er wel van proeven. En je moet het goed proeven. Zie je? U weet toch hoe dat is. En ben u wel eens in zo'n deftig restaurant geweest. Waar de prijs onevenredig is aan de hoeveelheid voedsel die je krijgt, zal ik maar zeggen. Hoe minder je krijgt, hoe meer je moet betalen. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar ze gaan er daarvan uit dat je er heel langzaam lang over moet doen. Dat je het goed moet proeven. Niet zomaar wegkouwen en doorslikken. Is het idee. Dus ik heb heel wat moeten afleren. Maar toen maar. Hè? zoiets. En dat staat over honing. Je moet dat proeven, je moet dat langzaam doen. Ja. En waarom moest je het opeten? Ja, als je niet het woord van God eerst tot je neemt, dan kun je het ook niet spreken. Dat is het. Hij zei tot mij, gij moet wederom profiteren voor vele volken en naties en talen en koningen. En daarvoor moest hij eerst dat woord van God opeten. Wellicht met betrekking tot de verborgenheid, dat denk ik eigenlijk. Want wat er hier nu verder volgt, dat is hoofdstuk 11 tot en met vers 13 dus, gaat wel degelijk over de verborgenheid. Het vervolgt namelijk op onze bedeling. Het begint namelijk met wat ik dan toch maar voortvarend noem. De opname van de gemeente, maar die leg ik wel uit de volgende keer. En daarna de evangelieprediking die daarna voortgezet wordt door twee andere figuren. Die wij al goed kennen natuurlijk, langzamerhand. U weet wel, die met twee met die witte kleding enzovoort. De twee getuigen. Die worden gestuurd in Jeruzalem, want er moet... Als de gemeente wordt opgenomen, is er geen enkele gelovige meer op aarde. Hè? Ja, ik weet, zuster, er zijn natuurlijk gelovigen, die gun je niet dat ze ook meegaan met de opname. Want we hadden op aarde al zo'n last van ze. Hè? Ze wilden al niet meedoen. Maar doe maar. Allemaal flauwekul, je hoort tot de gemeente en opname van de gemeente is opname van de gemeente. Daar is daarna geen gelovige meer op aarde. Op dat moment. En dan stuurt de Heer twee anderen. Want ja, er moeten altijd toch minstens twee getuigen zijn. Want bij het woord van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En die komen dan ook. Maar dat zijn oud-gedienden uit het Oude Testament. En die worden aan het werk gezet. En gedood alsnog. Maar het neemt niet weg dat door hun bediening mensen tot geloof komen. En dat is dus het begin van de prediking van het evangelie, van het koninkrijk. En ik weet niet, of ze, misschien zeggen ze er wel bij, nog 40 jaar en dan valt Babel. Maar dat zegt ze niks, want Babel was nog niet gebouwd. Maar zoiets, toch? Of na 7 jaar valt Jeruzalem. Wat moeten we dan doen? Het land uitvluchten. Waar naartoe? Ja, wat dacht je? Naar Petra natuurlijk. In het gebergte van Paran. Dat is een duidelijke zaak. Dat is, in het Oude Testament zijn er aanwijzingen genoeg voor. En hier krijgen we het ook. Want er staat er dan weer in Openbaring 12. Een plaats in de woestijn, haar van God bereid enzovoort. Daar hebben we het dan weer over. Maar wat besproken wordt, is voordat van de zesde naar de zevende bazuin overgegaan wordt, wordt er eerst weer teruggegrepen ook naar opname van de gemeente. Want dan moet het weer beginnen met de prediking van het evangelie in de 70ste week, inderdaad, maar uiteraard ook daarna. En dat is wat beschreven wordt dus hier. Maar het maakt nog deel uit van de verborgenheid. Want zolang die jaren voortduren en zolang Babel nog niet gevallen is en die legers van de, over de uitvraten van de opgang de zon zich nog niet gemeld hebben, leef je nog steeds in de dagen van de verborgenheid, omdat de Heer nog steeds zich niet geopenbaard heeft in heerlijkheid. Dat komt pas aan het eind van die hele periode van 40 jaar. Dat heet trouwens de bedeling van de volheid der tijden. Volgens Efeze 1. Maar het maakt nog deel uit van de verborgenheid. Zodat met deze woorden, ja, pas als de zevende bezuin klinkt, wordt de verborgenheid Gods vervuld. Wordt dus gezegd, ja, maar de Heer verschijnt nog niet hoor. Niet meteen na de 70ste week. Niet in de jaren daarna. Niet in de tijd van deze rampspoed die over de aarde komt. Dat komt pas als Babel valt. Om zo te zeggen, en we hebben in dat verband gelezen, gij hebt uw grote kracht aangenomen en het koningschap aanvaard. Dat is dan pas. En dat komt overeen met de woorden uit Matteüs 25. Wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon, zijn er heerlijkheid enzovoorts. Dan brengt hij een definitief oordeel over de volken der aarde en daarmee over de hele levende mensheid. En dat betekent dat bij die gelegenheid niet gelovigen worden opgenomen naar de hemel, want er gaat niemand meer naar de hemel. Er worden ongelovigen van de aarde weggedaan naar het dodenrijk. Zie? En daarmee is dan het koninkrijk van Christus gevestigd, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat blijft dus 1000 jaar en langer zo, tot aan de jongste dag. Maar daar hebben we het ook later wel weer over. Voor vanavond willen we het hierbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor uw profetisch woord dat zeer vast is. Dat ons spreekt over wie u bent, wat u doet, gedaan hebt, maar daarmee ook wat u zult doen. En we danken u dat daarmee, met de opening van uw woord, onze aandacht afgeleid wordt van de situatie in de wereld om ons heen en wellicht ook in onze eigen levens, opdat we ons zouden bezighouden met u, uw werk, uw plan en dus in het bijzonder ook wat u in deze tijd doet. We danken u daarom dat u ons een plaats hebt gegeven in uw gemeente, in het lichaam van Christus, opdat we daar zouden functioneren als orgaan daarin en elkaar tot hand en voet zouden zijn en onze hoop en verwachting ook gezamenlijk zouden stellen op de vervulling van uw beloften. Daarom bevelen we ons bij u aan en danken u voor deze avond. We vragen u ook, wees u ons nabij en bewaart u ons voor die chaos van deze wereld, opdat uw naam in ons mag groot gemaakt worden. Amen.